Goedenavond allemaal, ik wil graag beginnen met een mooi vers uit Efeze. Efeze hoofdstuk 2, vers 8 en 9. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we deze avond aan u mogen opdragen. Heer, we bidden, Heere God, voor uw zegen. Wilt u ons zo in ieder van ons tegemoetkomen? Heer, dat we vanavond weer mogen worden opgebouwd en dat we mogen groeien in het geloof en de liefde van u. Ieder persoonlijk, maar ook samen met elkaar. Heer, we bidden Heere God voor hen die hier vanavond niet kunnen zijn, om wat voor reden ook, maar ook speciaal voor hen die hier niet kunnen zijn vanwege ouderdom of ziekte. Heer, we willen ook bidden Heere God voor hen, wilt u hen zo ontmoeten op de plaats waar ze zijn. In Jezus' naam, amen. Het is de eerste keer dat ik hier ben, dus ik zal me even kort voorstellen. Mijn naam is Erik van het Ende, ik heb een Duitse vrouw en we hebben samen 3 kinderen. De oudste is 18, de tweede is 16 en de jongste is een meisje, zij is 9 jaar. En in het jaar 2000 zijn wij uitgezonden geweest naar Cambodja, daar hebben we 12 jaar mogen werken. Ik heb daar gewerkt als gemeentestichter, gemeenteopbouwer. En mijn vrouw heeft daar mogen werken als kinderarts. Nou, we hebben hele mooie jaren gehad in Cambodja. Ik weet niet of u iets van Cambodja kent, maar de Rode Khmer was daar in de 70e jaren. Heeft ontzettend veel mensen vermoord. Het betekende ook dat de kerk en ging terug naar, men schat een aantal van 200 mensen. En na Pol Pot kwamen de Vietnamezen. En toen de Verenigde Natie kwam, dacht men dat er ongeveer 200 christenen nog over waren in het land Cambodja zelf. Ja, en ondertussen mocht er ook weer geëvangeliseerd worden, gemeentestiftend werk gedaan worden. En het is een land waar de gemeente, ja, waar de gemeente hard groeit. Men schat, ja, het hangt er vanaf hoe optimistisch of pessimistisch je bent, maar ongeveer dat er nu 500.000 gelovigen zijn in Cambodja. Nou, daar hebben wij mogen werken. We hebben daar het echt als een eer gezien dat we in dat land mochten werken en het evangelie mochten verkondigen. Nou, 4 jaar geleden zijn we teruggekomen. Mijn vrouw, ze werkt nu in dienstlaken, part-time in het ziekenhuis. Dat doet ze heel graag. Het is een beetje ver weg. Maar het is een ziekenhuis wat heel erg betrokken is bij zending. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Ik zelf ben kerkelijk medewerker in de Vrije Baptistengemeente in Hattem. En ik ben part-time betrokken nog steeds bij Kamer Zending. Daar help ik met de Kairos cursus en de gemeentecoaching. Het vers wat we net gelezen hebben, Efeze 2... Nou, dat was voor mij een heel belangrijk vers. En mijn vader en mijn moeder hebben me thuis geleerd om te bidden voor het eten. Ik ben naar de zondagschool geweest, christelijke school. En in mijn tienerjaren, toen ik mijn Bijbel begon te lezen, toen las ik dit vers. En toen wist ik, ja, dat is waar, het is ook voor mij. En ik heb toen mijn leven ook, misschien nog een keer, maar in ieder geval heel bewust aan de Heer gegeven. Het is natuurlijk ook een mooi vers. We hebben het vanavond over het vertrouwen stellen op de Heere God. Nou, en het gaat niet zonder zijn genade. Opwekking nummer 542. God van trouw, u verandert nooit. Gaan we samen het Gods woord lezen. En dan beginnen we met Jesaja hoofdstuk 7. Vanavond het thema God in alles vertrouwen. En wij hebben net met elkaar gezongen. Ik stel mijn hoop alleen op u. Jesaja hoofdstuk 7. Vers 4 tot en met 7. En het gaat over koning Agas. En koning Agas. Ja, hij zat in een moeilijk pakket. Hij stond zeg maar, met de rug tegen de muur, want het Noordrijk had een verbond gesloten met Syrië en wilde Juda innemen. En koning Agas was de koning van Juda en het zag er niet goed uit. Eigenlijk had hij geen schijn van kans. Hij had hulp nodig en de Heere God komt bij hem en zegt, Agas, stel je vertrouwen maar op mij. En daar gaat dit over. Trouwens, ook in geestelijk opzicht had Agas hulp nodig. Want elders in de Bijbel daar staat dan... Hij verbrandde zijn zonen in het vuur, overeenkomstig de gruweldaden van de heidenvolken die de Heere van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Zowel in het dagelijks leven had hij geen toekomst, maar ook in geestelijk opzicht had hij alle hulp nodig die hij kon gebruiken. Jesaja hoofdstuk 7 vers 4. Zeg dan tegen hem, beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd. Laat uw hart niet week worden voor die twee rokende stukken brandhout, voor de brandende toren van Rezin en Syrië en van de zoon van Remalia. Syrië heeft immers kwaad tegen u beraamd, samen met Efraïm en de zoon van Remalia, door te zeggen, laten wij oprukken tegen Juda, het in angst laten verkeren, het onder ons verdelen en de zoon van Tabeel er als koning over aanstellen in het midden van haar. Zo zegt de Heere, dat zal niet bestaan en dat zal niet gebeuren. Het tweede gedeelte wat ik met u wil lezen staat in 2 Korinthe hoofdstuk 12 vers 7 tot en met 10. 2 Korinthe hoofdstuk 12 vers 7 tot en met 10. En daar staat boven een doorn in het vlees. Een hele beeldende uitspraak is wat Paulus daar gebruikt. Wat hij bedoelt is, het is een pijn, het is een chronische pijn. En het is ontzettend lastig. En toch schrijft Paulus daarover, iets wat tegen ons verstand ingaat. Dat er zijn ook tijden dat een doorn in het vlees ook iets positiefs kan bijdragen. Paulus heeft ook de hulp van de Heere God nodig, wat dit betreft. En hij neemt alle hulp aan. Daarvoor had hij ook zeg maar geestelijk ook alle hulp nodig. In Handelingen staat dat hij brieste van dreiging en moord tegen de discipelen van de Heer. In de Galaten staat dat hij uitermate fel de gemeente van God vervolgde. Laten we lezen uit 2 Korinthe 12 vanaf vers 7. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt, dat hij mij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dus wie op de Heer vertrouwen? De Bijbel spreekt daar veel over. Dat we ons vertrouwen moeten stellen op de Heere God. Van Genesis tot aan Openbaringen moedigt hij ons aan. Niet een beetje vertrouwen te stellen op de Heere God, maar echt radicaal voor de 100%. En dan niet af en toe, niet hier en daar, maar in alle bereiken van ons leven. Als we naar school gaan, als we geld investeren, als we, noem maar op, gewoon in het dagelijkse leven. De Bijbel roept ons op om ons vertrouwen te stellen op de Heere God en niet in rijkdom, niet in de economie, geen vertrouwen stellen in jezelf, maar op de Heere God. En ik denk de meesten hier die vanavond hier zijn, die zullen dat ook wel als, zeg maar, als motto in hun leven hebben. Wij stellen ons vertrouwen op de Heere God. Wij geloven dat wat er ook gebeurt in de wereld of in ons persoonlijke leven, dat de Heere God het in zijn handen heeft. Hij heeft alles onder controle. Maar toch zal dit onderwerp op God vertrouwen, hij zal voor ons niet allemaal hetzelfde zijn. De een zal het anders ervaren dan de ander. Op een dag gaat de Heer Jezus met zijn discipelen zeg maar, bij een grote collectebus zitten. En dan komen mensen en die doen er heel veel geld in. En de Heer zegt erover, deze mensen geven vanuit hun overvloed. En dan komt er een vrouw en zij doet er maar 2 muntjes in. En dan zegt de Heer, maar zij geeft vanuit haar onderhoud. En als dat jouw levensstijl is, zoals deze vrouw, dan op God vertrouwen, dat krijgt een heel andere betekenis. Hetzelfde was met Abraham en Lot. De herders kregen ruzie en Abraham en Lot moesten scheiden. De een moest naar het goede land en de ander kreeg wat minder land. En Abram kreeg het land wat zeg maar minder aan kwaliteit was. Maar hij vertrouwde op de Heere God. En ook voor ons hier vandaag. Ja, weet je, als we leven zoals Abraham, als we leven zoals deze weduwe die 2 muntjes in de collecte doet. Ja, als je zo leeft, dan is het vertrouwen op de Heere God. Ja, is een heel ander verhaal dan wanneer je geeft vanuit je overvloed. Dat wanneer je naar de kerk komt, oh jongens, ik heb toch niks anders. Of dat je, vul het maar zelf in. Niet iedereen ervaart dit onderwerp hetzelfde. Het andere wat ook belangrijk is bij dit onderwerp, en ik moet zeggen, ik maak me er zelf ook schuldig aan, is dat soms denken we wel eens dat we de Heere God in onze broekzak hebben. We kunnen de Heere God voor ons karretje spannen. Dus als er iets gebeurt in ons leven, of misschien wel in de wereld, en het kwade lijkt te overwinnen van het goede, dan bidden we. En dan stellen we het vertrouwen op de Heere God, dat de Heere God het wel weer goed zal maken. Dat het goede overwint over het kwade. Maar de Heere God hebben we niet in de broekzak. We kunnen de Heere God niet voor ons karretje spannen. Zijn wegen zijn hoger dan de onze. En ja, dan is het schrikken. Maar we hebben eigenlijk ook geen andere keuze dan ons vertrouwen te stellen op de Heere God. Want nogmaals, zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Bekend voorbeeld vanuit de Bijbel is Jozef. Hem werd heel veel onrecht aangedaan, kwaad aangedaan. En pas aan het einde van zijn leven zegt hij tegen zijn broers, jullie hadden het kwaad gedacht, maar de Heere God heeft het ten goede gebruikt. En dan begrijpt hij ook waarom hem dit alles overkomen is. En dat was, dat zegt hij, om een groot volk te redden. Jozef kreeg aan het einde van zijn leven te horen waarom dat allemaal gebeurd is. Maar dat gebeurt niet voor iedereen. En dan stellen we ons vertrouwen op de Heere God. We hebben gelezen van koning Agas. En we hebben gelezen van Paulus. En Paulus is een voorbeeld van hoe je in alles je vertrouwen kunt stellen op de Heere God. Als ik u zou vragen om de volgende zin af te maken. God is liefde. God is genade. Dat hoort bij elkaar. Zijn liefde en genade zijn enorm groot. Ook al geven wij geen liefde. God geeft wel liefde. Want zo is zijn karakter. Hij is een God van liefde en genade. Natuurlijk, hij is ook een rechtvaardig God, een heilig God. Maar hij is ook een God van liefde en genade. En we zijn zijn schepping. En deze genade komen keer op keer terug. Zien we keer op keer terug. Op verschillende manieren, verschillende tijden. Laat God ons zijn genade zien. En dat niet 1 keer, maar iedere dag weer. En net zoals de genade troon, zoals Hebreeën dat noemt, wij mogen vrijmoedig bij de troon van genade komen. God deelt graag zijn genade uit. En als we bij zijn troon komen, dan is het niet van, ben je er alweer? Nee, je mag vrijmoedig komen. Iedere dag. Wel 10 keer op een dag. En God zal zijn genade geven. Met alle plezier, omdat hij van ons houdt. En hoe beter je de Heere God kent, des te meer ga je zien en besef je hoe groot zijn liefde en genade is. Jona had het ook door. Jona moest naar Nineve, de stad van de bloed. Daar moest hij bekering prediken. En dan komt de stad komt tot bekering en de Heere God laat zijn oren niet gaan over de stad Nineve. En dan wordt Jona wat heel boos. Hij zegt, daarom ben ik niet naar Nineve gegaan. Daarom ging ik die andere kant op. Want ik wist wel, u bent de genade God. En als ze zich zouden bekeren, u zult hen niet straffen. U zult genadig zijn. Nou, voor Paulus was het ook heel duidelijk, hè, dat de Heere God een genadig God is. Hij was een man die de gemeente vervolgde. En ook niet een beetje, maar heel fel. Maar ook hij mocht de genade van de Heere God ervaren. En daar vertelt hij ook keer op keer over. Nou, waarom is dit belangrijk? Nou, als we het hebben over het vertrouwen stellen op de Heere God, dan moeten we dat zien vanuit een God die van ons houdt, van een God die genadig is. Vol van genade. En Paulus mocht dat ervaren en hij schrijft er ook over en hij vindt het geweldig. Paulus is eigenlijk een beetje een superchristen, hè, voor ons. Hij was degene in Handelingen 13, als de zending een beetje georganiseerd wordt, hij gaat er op uit. Hij zijn die drie zendingsreizen en hij heeft genade ontvangen, maar hij ziet ook dat heel veel mensen Gods genade gaan ontvangen. En hij schreef brieven, hij ziet God enorme dingen doen. Hij heeft zelfs meegemaakt dat een jongeman weer tot leven komt. Hey, waar ik al zeg, ja, Paulus is een soort van superchristen. Hey, als Paulus hier zou preken vanavond, dan was de kerk helemaal vol geweest. Toch? Ja. Ja. Maar God staat toch toe dat Paulus een doorn in het vlees heeft. Ondanks dat hij, zeg maar, in onze menselijke termen een superchristen is. En wat het vlees, wat hij door het vlees dan ook mag zijn, ja, dat zegt de Bijbel niet. De ene verklaring zegt van, nou, het is misschien malaria. Die andere zegt, hij had iets met de ogen. Nou, hoe het ook was, het was chronisch en het was niet leuk. En Paulus zoekt dan, net zoals alle mensen het doen, hij zoekt dan een reden. Ja, waarom is mij dit overkomen? En dan komt hij tot de conclusie, dat is dat ik niet hier trots ga rondlopen. Dat ik hier in mijn eigen kracht het werk ga doen. Maar dat hij weet, hij heeft de Heere God nodig. En dan zegt hij ook van, ja, in mijn zwakheid ben ik sterk in de Heer. Hij heeft wel 3 maal gebeden of de Heere God hem zou genezen. Maar 3 maal krijgt hij nee te horen. En God zegt tegen hem, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En Paulus kan zich daarin vinden en roemt in de zwakheden. Want Paulus kent de grootte van Gods genade. Heel anders was het bij Agas. We hebben gelezen het hoofdstuk 7 van Jesaja. Normaal lezen we dat met kerst. Want als je iets verder leest, dan gaat het over Emmanuel. God met ons. Nou, dat is waar voor ons. Het was waar in de tijd van de Heer Jezus. Maar het was ook zeker waar voor Agas. God was ook met Agas. Een klein landje, maar een grote God. Nog een keer, Jesaja 7, vers 6. Laten wij oprukken tegen Juda, het in angst laten verkeren, het onder ons verdelen. Nou ja, de tegenstanders van Juda, ze hebben al gewonnen. Ze moeten nog vechten, maar ze hebben de buit al verdeeld. En dan komt de Heere God. En de Heere God zegt, Agas, ik wil je helpen. En Agas zegt dan niks. En dan zegt de Heere God nog een keer, Agas, vraag maar om een teken. Vraag om een teken en dan is dat het bewijs voor jou dat ik met jou ben. Maar Agas neemt dat teken niet. Hij zegt van ja, ik wil de Heere God niet beproeven. En dan krijg je toch een teken als je hoofdstuk 7 verder leest. En dat is dan dat er een zoon wordt geboren of een kind wordt geboren, Emmanuel. God met ons. En wat de Heere God zegt. En als dit kind dan het weet tussen het goede en het kwade, dus in enkele jaren, duurt niet zo lang, en dan zullen de tegenstanders alweer weg zijn. Maar helaas, koning Agas, hij doet er niks mee. Nu soms zijn wij een beetje zoals koning Agas. Wij allen hier,
Ik neem aan, misschien een handjevol niet, maar veruit de meerderheid hier gelooft dat wij gered zijn door de Heer Jezus Christus. En wij geloven dat de Heer God de aarde geschapen heeft, de hemel en de aarde. En dat de zonde in de wereld kwam. En dat er ook zonde in ons leven kwam. En ook wij leven niet iedere dag 100% een leven tot eer van de Heere God. En ook wij hebben de Heere Jezus nodig. En wij geloven dat de Heere Jezus plaatsvervangend voor ons gestorven is. En dat wanneer wij voor de hemelpoort komen, zo werkt dat niet, maar bij wijze van spreken, en de wachter zou zeggen, nou waarom zou ik jou in de hemel binnenlaten? Dan zal de meerderheid zeggen van ja, omdat ik in de Heere Jezus geloof. Ik geloof dat hij plaatsvervangend voor mij gestorven is aan het kruis. De minderheid hier zou misschien zeggen, nou dat komt, ik ging wekelijks naar de kerk. Of ik heb zo en zoveel gegeven. Ik heb me daar en daar voor ingezet. Nee, met elkaar geloven wij dat wij het eeuwige leven mogen ontvangen door de Heer Jezus Christus. Nu wat dan een beetje raar is, is dat in ons dagelijks leven, ja, dan is het toch een beetje anders. De eeuwigheid, het eeuwige leven, dus niet die paar jaartjes zoals hier op aarde, maar het eeuwige leven, dat vertrouwen we toe aan de Heere God. We vertrouwen dat door de Heer Jezus dat we het eeuwige leven ontvangen. Maar in het dagelijks leven ons vertrouwen omzetten, ja, dat is heel moeilijk. De Bijbel zegt van zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u gegeven worden. Nou, al deze dingen zijn dan ook de eerste levensbehoeften, drinken, eten en kleding. Dat is een belofte van de Heere God. Net zo goed dat het een belofte is dat wij, wanneer we in de Heer Jezus geloven en hem aannemen, dat we kind van hem zijn. Maar het omzetten, het eerst het koninkrijk van God zoeken en dan de andere dingen, ja, dat is heel moeilijk. En als wij in Nederland, alle christenen, zouden zeggen, jongens, tenminste Gods wil zoeken, een heilig leven leven, dat het net zo belangrijk is als het eten, drinken en de kleding. Jongens, hè? Hoe zal het land er dan uit gaan zien? Maar in de praktijk, in het dagelijkse leven, God te vertrouwen en zijn beloften daarna te leven, dat is heel moeilijk. Want we verliezen wel eens de perspectief van de eeuwigheid uit het oog. En toch vraagt God ons om ook hierin een keuze te maken. We hebben gelezen van koning Agas en Paulus. En beide hadden recht om te roemen. Agas was koning. Klein landje, maar hij was het wel. Hij was wel een koning. Paulus ook. Hij was zeg maar de superchristen. Agas was koning in de lijn van koning David. Maar allebei kenden ook hun zwakheden. En ze hadden allebei hulp nodig. Gewoon koning Agas met de naderende oorlog. En in geestelijk opzicht had hij ook hulp nodig. Paulus had hulp nodig. Hij had een doorn in het vlees. Hij was iemand die de kerk vervolgde. En de een zegt ja tegen Gods genade. En de ander zegt nee. En dan is het heel jammer dat iemand zoals koning Agas dan nee zegt. De Heere God, laat hem keer op keer zien. Ik wil je helpen. Maar Agas zegt nee. En dat heeft dan ook gevolgen. Dat wil ik graag met u lezen. Dat staat in 2 Kronieken, hoofdstuk 28. En dan vanaf vers 16. We hoeven niet alles te lezen. We kunnen wel een gedeelte lezen. 2 Kronieken 28 vanaf vers 16. Staat in die tijd stuurde koning Agas een verzoek aan de koningen van Assyrië om hem te helpen. Hij had de keuze gemaakt niet op de Heere God te vertrouwen, maar op de Assyriërs. Ook waren de Edomieten nog gekomen, ze hadden Juda verslagen en gevangen weggevoerd. Verder hadden de Filistijnen de steden van het laagland en het zuiden van Juda overvallen en hadden Bet-Semes, Ayalon, Gederot ingenomen. Ook Socho en de bijbehorende plaatsen, Timna en de bijbehorende plaatsen, Gimzo en de bijbehorende plaatsen. En zij zijn daar gaan wonen. Want de Heere vernederde Juda vanwege Achas, de koning van Israël. Hij had Juda immers van God afgehouden, zodat hij trouwbreuk had gepleegd tegen de Heere. Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, kwam naar hem toe, dreef hem in het nauw en steunde hem niet. Achas haalde weliswaar het huis van de Heere en het huis van de koning en de vorsten leeg en gaf het aan de koning van Assyrië, maar het hielp hem niet. Zelfs in de tijd toen men hem in het nauw dreef, ging die koning Achas verder met ontrouw te zijn aan de Heere. Hij offerde aan de goden. Nou, dan gaat het verder. Kijk, als je een keuze maakt, dan heeft dat ook gevolgen. In tegenstelling tot Paulus, hij heeft Gods genade geaccepteerd. En hij stelde zijn vertrouwen in de Heere God, ondanks de doorn in het vlees. Dat hij door zijn zwakheid Gods grootheid hem mocht verkondigen. De Heere God vraagt ook ons om een keuze te maken. Vertrouwen op hem of niet. Koning Achas kwam zeg maar uit een gelovig gezin. Zijn vader was Jotam. En hij was niet de perfecte koning. Maar hij wordt wel gezien als een gelovige koning. En dus Achas wist een beetje wat hij voor antwoorden moest geven. En als de Heere dan zegt van, koning Achas, ik zal je vragen om een teken en ik zal het je geven. Opdat hij maar zijn vertrouwen zal stellen in de Heer. En dan zegt Achas van ja, weet je, je mag de Heer niet op de proef stellen. Nou, dat soort taal, dat kennen wij ook. Ik hoorde net hier, de gemeente bestaat 25 jaar. Als je hier al 25 jaar komt, dan weet je een beetje de excuses. De christelijke excuses. En als je gevraagd wordt je vertrouwen te stellen op de Heere God, dan kun je zeggen van ja, maar ja, je moet eerst alles onderzoeken. Onderzoek alles en behoud het goede. En als je dan gevraagd wordt, je houdt dus rekening met de ander, dan wordt er gezegd, ja, waar de geest van God is, daar is vrijheid. En als je het hebt van jongens, het wordt niet eens tijd om de onbereikte te gaan bereiken met het evangelie. En ondanks dat het van Genesis tot Openbaringen, zending centraal staat, en dan zeggen ze dan, ja, we moeten eerst een roeping hebben. Ook wij kennen deze excuses. Het klinken heel vroom, maar eigenlijk zijn het schijnheilige antwoorden. Uiteindelijk zijn het gewoon antwoorden wat laat zien, ja, we vertrouwen de Heere God niet. En waarom is het dan zo moeilijk? Waarom is het zo moeilijk, ook voor ons, christenen, om 100% in de Heere God te vertrouwen? Ik heb afgelopen week een filmpje gezien. Het is van Kiklio en het heet Indescribable. Kiklio Indescribable. Het is gewoon op YouTube, het is Nederlands ondertiteld. Een hele goede toespraak is dat. En het gaat over de Heere God die alles geschapen heeft. En hij maakte heel duidelijk, jongens, de aarde, als je het ziet in het universum, in het ganse geheel, jongens, de aarde is niet meer dan een pingpongbal. En als je dat dan ziet, de aarde is gewoon een heel klein balletje, wat ergens rondzweeft, en wij wonen daarop. Nou, en hij, die alles geschapen heeft, ondanks dat wij op zo'n pingpongballetje wonen, komt hij bij ons. Hij wil ons zijn genade geven. Hij heeft zijn zoon gegeven. Immanuel, zoals het ook staat in Jesaja hoofdstuk 7. De almachtige God komt bij ons en biedt ons zijn genade aan. En vraagt van, jongens, stel jullie vertrouwen op mij. Het is ongelooflijk. Dat we in ons dagelijks leven, maar ook voor de alle eeuwigheden, dat we ons vertrouwen mogen stellen op hem. Hij schiet het pingpongballetje niet meer zo weg. Nee, de Heere God is mens geworden om ons te redden, omdat hij van ons houdt. En wij mogen ons vertrouwen op hem stellen. En toch is het zo moeilijk om dat in ons dagelijks leven ook om te zetten. Ik heb een keer bezoek gehad van een meisje, een jonge vrouw. Sophia heette ze. En Sophia was nog maar net christen geworden. Ze was nog geen maand christen. En toen kwam ze bij ons op bezoek. En toen had ze net te horen gekregen dat ze niet meer lang te leven had. En ze vertelde daarover. En ze vertelde dat ze naar de Heere God ging. Ze vertelde van de ziekte. En ik snapte het niet helemaal. Ik denk van, misschien begrijpt ze het niet. Dus ik vroeg haar nog een keer, zeg, begrijp je wel wat de gevolgen zijn van deze ziekte? Ja, zei ze. Maar ze had zo'n vrede. Maar ze kon alleen maar van God komen. En als je dan ziet, mijn genade is voor u genoeg. Als je dat in de praktijk ziet. Ja jongens, dat kan alleen maar van God komen. En dat geeft God ons, dat biedt God ons aan. En zijn grote genade, hij wil hij met ons delen. Ook in ons dagelijks leven. Dat wij ons vertrouwen stellen op hem. En nu met al die vluchtelingen die naar Nederland komen. Nou, we mogen erop vertrouwen dat de Heere God het is die de volken in beweging brengt. En dan kun je zeggen, ja, er zijn heel veel bedreigingen. En er zijn heel veel nadelen. Ja, misschien wel. Misschien wel. En je moet je kop ook niet in het zand steken. Maar het is een hele mooie kans om hen Gods liefde te laten zien. En dan ook, ja, als we zeggen we vertrouwen op de Heere God, dat we dat dan ook omzetten. Dat hij de God is, die de volken ook hier naartoe brengt. Want eigenlijk moesten we ons schamen hoe het tot nu toe gegaan is. En onze generatie, moet je kijken hoeveel Turken en Marokkanen naar Nederland zijn gekomen. De afgelopen decennia's. En hoeveel hebben wij bereikt met het evangelie? Toch niet echt veel, hè? Niet echt indrukwekkend. En nu komen de volken weer naar ons toe. Uit onbereikte gebieden. Jongens, laten we ons vertrouwen stellen op de Heere God. En deze uitdaging ook met hem aangaan. En niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. En ja, jongens, en we zijn misschien niet de meest bijzondere mensen. Maar God gebruikt echt gewone mensen. Gewone mensen, tot zijn eer. Ik wil graag afsluiten met een vers uit Spreuken. Spreuken 21, vers 31. Spreuken 21, vers 31. Als gemeente plannen we vaak een tijdje vooruit. We gaan programma's doen. We doen een bijbelstudie zus, we doen een bijbelstudie zo. Voor de jeugd hebben we dit. We maken onze planning. We schrijven misschien een visie en een missie. We schrijven onze waarden op waarin wij willen werken. En dat is ook heel goed om dat te doordenken. Maar laten we ons vertrouwen stellen op de Heere God. En niet op de plannen die wij maken. Daarom wil ik graag afsluiten met Spreuken 21 vers 31. Maar daar staat: een paard wordt gereed gemaakt voor de dag van de strijd. Maar de overwinning is van de Heere. Laten we samen bidden. Heere God, we u danken. Dank u wel dat we zo bij elkaar mogen komen om uw woord te openen. Heer, uw woord zegt het is een licht voor ons pad. Als we niet weten wat de juiste weg is, naar links of naar rechts of rechtdoor. Heere, u helpt ons. Heere, u wijst ons de weg. Door uw geest en ook door uw woord. Heer, dank u wel, Heere, dat we dan ook de tijd hebben. Dat we de gelegenheden hebben om bij elkaar te komen om uw woord te openen. Heer, we bidden dat we het ook zullen begrijpen en dat zullen toepassen in ons leven. Als we het gehad hebben over het vertrouwen stellen in u. Heer, dan willen we ook dat zeggen, Heer, dat we dat willen. Heer, we willen wandelen met u. We willen wandelen met iedere minuut van de dag met u. Heer, we willen ons daarin tegemoet komen. Heer, want zo vaak, Heer, zijn wij ook als koning Agas en stellen we ons vertrouwen in dat wat kunnen zien. Misschien stellen we ons vertrouwen in onszelf. Heer, wil we bidden, Heere God, dat we dat ook zullen veranderen, Heer. En dat we ons vertrouwen zullen stellen in U. Heer, want U bent de genade God. U bent een liefdevolle God. U bent de Almachtige. Heer, en voor ons is er geen betere plek. Geen betere iemand om naartoe te gaan dan naar U. Heer, dit is ons ook ons gebed voor de komende week. Heer, dat we het zullen omzetten in ons leven. Heer, maar dat we het ook zullen verkondigen. Heer, dat we een God hebben. En waarop wij, waarop ieder mens zijn en haar vertrouwen mag stellen. Heer, wilt U ons hierin ook zo leiden? En wil U maken, Heer, dat we mensen ontmoeten waaraan wij dit goede nieuws ook mogen vertellen. Heer, dank U wel voor wie U bent en wat U hebt gedaan. Ook van ieder van ons heel persoonlijk. In Jezus' naam. Amen. En laten we zingen uit opwekking. Nummer 717. Stil mijn ziel, wees stil. Thank you. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel op rechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen. En zingen we nog samen uit Johan de Heer, nummer 5. Al de weg leidt mij mijn heiland.